Hebreeën 12 vanaf vers 14. Waar staat, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden, enzovoorts. En u ziet dat het hier gaat om een reeks van algemene adviezen, misschien moet ik zeggen vermaningen, aan het adres van de van deze Hebreeën, ik noem ze maar Hebreeën, uiteindelijk staat het erboven, bij elke bladzij, hè, dus we houden het daar maar even op, gemakshalve. Maar in ieder geval, er wordt deze mensen geschreven dat ze het een en ander moeten najagen, dat ze zich van bepaalde dingen bewust moeten zijn. Ik moet voor het verband even teruggrijpen dan naar het eerste gedeelte van hoofdstuk 12, Hebreeën 12, dat volgt op Hebreeën 11. Dan weet u dat vast, dus misschien makkelijk om dat even te weten. Hebreeën 12 volgt op Hebreeën 11. En Hebreeën 11, dat is het bekende hoofdstuk namelijk over de zogenaamde geloofshelden. Daar vindt u een opsomming van allerlei figuren die we kennen uit de Bijbelse geschiedenis, die beroemd geworden zijn vanwege hun geloof en die daarom ook nog spreken, hoewel zij gestorven zijn. En dat staat er allemaal in het hoofdstuk, hè? En we hebben dus een voorbeeld voorgesteld gekregen in Hebreeën 11. Althans, ik moet zeggen, eigenlijk vele voorbeelden van mensen die in geloof geleefd hebben en die in hoop geleefd hebben. Dat wil zeggen, ze hebben geloofd wat God gezegd had aangaande dingen die nog niet gezien werden. Dat staat tenminste zo in Hebreeën 11 vers 7. En deze mensen worden ons als voorbeeld voorgehouden. En daarna volgt dan de toepassing ervan in Hebreeën 12. Waar vers 1 staat, daarom dan ook alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Dat wil zeggen, laten we precies doen wat al die lui uit hoofdstuk 11 ook gedaan hebben. Dus een heel gemakkelijke toepassing, hè? Er staat, we hebben een wolk van getuigen rondom ons. Een getuige is iemand die spreekt over dat wat hij heeft gezien, dat wat hij heeft meegemaakt. Dat is een getuige. En dat sluit dus aan bij de eerste verse van hoofdstuk 11, waar staat dat deze mensen inderdaad spreken, hoewel zij gestorven zijn en dat zij getuigen zijn daarom. Wel, zij spreken tot ons nu, zij geven ons dat voorbeeld mee hier in hoofdstuk 11 en daarom staat er wel, we hebben zoveel getuigen, zoveel die kunnen getuigen van de betrouwbaarheid van wat God gesproken heeft, van hen die namelijk niet beschaamd zijn uitgekomen doordat ze zich geloofd hebben dat wat God gesproken had aangaande dingen die nog niet gezien werden. En dan wordt er gezegd, laat ons dan zelf ook onze loopbaan lopen zoals deze oud-testamentse gelovigen dat ook gedaan hebben, zoals Abel, zoals Henoch, zoals Noach, zoals Abraham enzovoorts. En we moeten maar op één ding zien daarbij, namelijk op onze overste leidsman en de voleinder, in zekere zin ook de vervuller van het geloof, namelijk Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons Gods. Dat staat in vers 2 van Hebreeën 12 en dat staat daar uiteraard niet omdat de apostel het tijd vindt om maar eens wat weer over Christus te zeggen, maar hij zegt dat uiteraard omdat Christus ons voorbeeld en onze getuige bij uitstek is. Hij heeft namelijk het kruis verdragen, de schande veracht, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En hij sluit daarbij aan bij al die geloofshelden uit hoofdstuk 11. Ik kan het ook niet helpen dat dit de volgorde is, hè? Maar dit is de volgorde nu eenmaal, hè? Na heel hoofdstuk 11 krijgen we nog een geloofsheld, namelijk de Heer Jezus zelf, die het kruis heeft verdragen, schande veracht, vernederd is geworden in deze wereld vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. En hij komt niet beschaamd uit, want er staat meteen achteraan en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dan zijn we eigenlijk terug in de allereerste verse van deze brief, want daar staat dat namelijk ook al. U ziet, het gaat erom dat een gelovige inderdaad niet beschaamd uitkomt en dat het de moeite waard is om inderdaad ons kruis te dragen en schande te verachten. Ja, mensen verachten ons. Dat is voor ons een schande, maar wij verachten die schande. Begrijpt u wel? Wij trekken ons daar dus gewoon helemaal niks van aan. Daar komt het heel eenvoudig op neer, hè? En dat heeft de Heer ook gedaan. Hij heeft de schande veracht. En het resultaat is dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En het lijkt me duidelijk dat wanneer wij precies diezelfde weg gaan, dat wij dan ook gezeten zullen zijn aan de rechterhand Gods. En dat niet alleen, maar dat we zelfs in overeenstemming met Efeze, Filippenzen, Colossenzen enzovoorts, ook inderdaad nu al gezeten zijn aan de rechterhand Gods bij voorbaat, omdat we in geloof nou eenmaal zalig zijn geworden. En dan staat er ook, want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Hij zegt, let maar op de Heer Jezus, die zoveel tegenstand ondervonden heeft, die weliswaar zich steeds beriep op de schrift, maar die altijd daarbij te maken kreeg met het ongeloof van de godsdienstige mensen van zijn dagen. En dan staat er, wel, dat is het voorbeeld, wij hebben niks beters te verwachten dan wat de Heer zelf meemaakte in zijn eigen leven. En dan sla ik een heel stuk over, want dan lees ik verder in vers 12, waar de apostel zegt, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat er geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Het is een beetje merkwaardig dat de apostel in het eerste vers van het hoofdstuk spreekt over een loopbaan lopen die ons voorgesteld is. Daarbij denken we aan een of andere sportieve aangelegenheid. En wanneer de deelnemers beschreven worden in vers 13 dan, en in vers 12, dan gaat het over trage handen en slappe knieën en kreupelen enzovoorts. Hè. Het is niet erg hoopvol misschien van huis uit, maar zegt de apostel, het valt wel mee. Ja, ik heb het altijd schik van. Ik heb zelf ook van die... Ik heb nooit gevoetbald van mijn leven, maar ik heb 2 voetbalknieën. Nou, dat is 1 probleem. Het tweede probleem is, hoe kom je daar nou weer af, hè? Maar ik weet precies wat hier staat in dit vers. Er staat, en maakt rechte paden voor uw voeten. Zo doe je dat dus. Rechte paden voor uw voeten maken, opdat er geen kreupel is, niet verdraaid worden. Want 1 ding weet ik moet geen gekke dingen doen met die knieën, want dat gaat niet goed, hè? Dan kom ik in het ziekenhuis terecht of wat ook. En daar zie ik helemaal niet zo zitten. Dus gewoon recht uitlopen. Geen gekke dingen doen. Maar gewoon rechte paden volgen. Opdat het geen kreupel is. Niet verdraaid worden. Maar dat het veel meer genezen. Dat is een heel eenvoudige gedachte. Hè? Niet afwijken ter rechterzijde. Niet afwijken ter linkerzijde. Heet het elders. Hè? Ja. Of de wapenen hebben ter rechterzijde en ter linkerzijde, dat staat er ook. En wij lopen daar precies midden door, namelijk gewoon rechtuit. Dat is heel gemakkelijk, hè? Rechte paden, gewoon trouw blijven aan de schrift, trouw blijven aan dat wat wij hebben aanvaard, dat wat wij geloven uiteraard. En daaruit volgt dan vervolgens vers 14, namelijk, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Daar hebben de mensen ook de meest vreemde betekenis aan gegeven aan zo'n uitdrukking. Maar men zoekt het altijd veel te diep. Er staat gewoon dat zonder heiligmaking niemand de Heere zien zal. En heiligmaking begint in ieder geval met dat wij tot wedergeboorte komen. Ik weet wel, ik heb vorige keer nog iets genoemd wat ook heiligmaking heet. Dat is nog de weg ernaartoe. Dat wil zeggen, dat is wanneer we alleen al met het evangelie in aanraking komen. Dat is al het begin van heiligmaking. Dat is het begin van dat we in verband gebracht worden. Dat we heel gemaakt worden met God en met zijn woord uiteraard. En tegelijkertijd afgezonderd worden van deze wereld. Maar daar begint heiligmaking. En als het alles goed verloopt, dan mondt dat uit inderdaad in onze wedergeboorte. In dat wij tot geloof komen nadat wij het woord ontvangen hebben. Maar daar houdt het niet mee op, uiteraard, want dat is pas het begin. Want daarna gaat het verder dat wij inderdaad blijven wandelen aan de hand van Gods woord. Dat wil zeggen dat we steeds bezig blijven met het openen van Gods woord, het lezen, bestuderen van Gods woord en het geloven van Gods woord. En ik ben nog steeds niet klaar met al deze 1197 bladzijden. He? We kunnen er nog wel even mee vooruit, bedoel ik, maar dat is de normale gang van zaken. Heiligmaking wil dus niet zeggen dat iemand behouden is of niet. Dat staat daar, dat drukt dat woord niet uit. Het woord drukt uit het proces waardoor men met God in gemeenschap gebracht wordt, van het allereerste begin totdat het volledig vervuld is. Dat is het nou eenmaal. En dan weet ik wel, dat vinden wij, met onze westerse denkwijze vinden we dat veel te breed, zo'n betekenis van het woord. Maar kan niet helpen, dat is nu helemaal de betekenis. Zie? En hier staat gewoon dat zonder heiligmaking niemand de Heere zien zal. En je kunt gewoon zeggen, als iemand niet tot geloof komt, dan zal hij de Heer nooit zien. Tenminste niet in de manier die hier bedoeld wordt, uiteraard. En daar gaat het nou maar om. Door heiligmaking worden we in verband gebracht en in gemeenschap gebracht met de Heer. En dus is het vanzelfsprekend, ligt het vanzelfsprekend op de weg van de gelovige dat hij deze heiligmaking ook inderdaad najaagt. Dat hij weet dat Gods weg met zijn leven is een weg van heiligmaking. Niet omdat hij anders de Heer niet zal zien, want zo ligt het dan weer niet, hè? Maar het is wel zo, als er helemaal geen heiligmaking is, dan zullen we inderdaad de Heer niet zien. Maar als u al een gelovige bent, dan bent u heilig. Nou, niet voor 100% misschien, maar u bent in ieder geval heilig, hè? Dat wil niet zeggen dat uw heiligmaking voltooid is, maar dan bent u al heilig en dan zult u ook zeer zeker de Heer zien. En als het er nou helemaal over gaat, dan moet ik eigenlijk nog zeggen dat wij de Heer zelfs nu al zien. Zij het dan ook op een wat bijzondere wijze, want de schrift leert dat wij, wanneer wij opgroeien, wanneer we geestelijk groeien, dat we hem dan inderdaad kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat is weliswaar niet fysiek waar, maar daarom is het wel geestelijk waar. En dat is, ik blijf volhouden dat dat veel belangrijker is.
Wat
zeg je?
Heilig.
Het woord heilig is letterlijk een verbonden zijn met. Heilig heeft iets te maken met heel. En het woord heil of heilen kennen wij ook als synoniem voor genezen. Want ook bij een ziekte is er sprake van dat er strijd is, dat er oneenigheid is in het lichaam. Dan heb je de rode bloedlichaampjes en de witte bloedlichaampjes en die verdragen elkaar niet, weet je veel. Ik heb daar geen verstand van. Maar ik weet in ieder geval dat het iets te maken heeft met strijd in het lichaam en daardoor is men ziek. Maar als die strijdende partijen met elkaar verzoend worden, dat wil zeggen weer in evenwicht komen, dan is men weer gezond. Dan wordt het weer een harmonisch geheel. En dan is men geheild. Men spreekt dan ook over heilgymnastiek, heb ik begrepen, hè? Zit er een zieke van spaghetti of niet? Nou, dat weet ik ook niet. Kan me ook niet schelen. Maar heilen is synoniem met genezen, omdat het de betekenis heeft, de letterlijke betekenis heeft van heel maken. Dus verbinden met. En wij horen meestal, als we het al horen, de tweede betekenis van het woord. Dat is namelijk precies de andere kant ervan. Dat is namelijk de betekenis van apart zetten. Dat is niet de echte betekenis, maar in die toepassing wordt het wel gebruikt. Alleen dat zou een negatieve betekenis zijn, een afzondering. En dat is dus niet volledig. Het is een afzondering, heiligmaking is een afzonderen van, omdat het juist is een verbinden met wat anders namelijk. He? Het beste voorbeeld wat me zo te binnen schiet is dat uit Romeinen 7 over de... Laten we zeggen over degene die de wet verstaan, waarvan gezegd wordt dat ze door de dood van de Heer Jezus vrijgemaakt zijn van de wet. Afgezonderd dus, maar ook afgezonderd van Israël, afgezonderd van het judaïsme enzovoorts. En aan de andere kant dat ze door geloof verbonden worden met de ander, namelijk met degene die uit de dood is opgewekt. En die beide horen bij elkaar. Je kunt ze als twee verschillende dingen beschrijven. Het gaat in wezen om één ding. Het afzonderen van het een en het verbinden met de ander. Daar gaat het om het afgezonderd worden van het oude verbond. Het vrij worden van het oude verbond. En het ingelijfd worden, om het dan maar zo te zeggen, bij het nieuwe verbond. Maar dat is ongeveer de betekenis van heiligmaking. Dat men onttrokken wordt aan deze wereld en al wat erbij hoort en verbonden wordt met een andere wereld, met de toekomende eeuw namelijk, via de prediking, via de werking moet ik eigenlijk zeggen, van het woord van God. Dus bij heiligmaking moet u in eerste plaats denken aan heil en dus aan heel. Dus een positieve gedachte. En dat is wat we nastreven. Niet omdat we nog niet met Christus verbonden zijn, maar het is juist zo dat omdat wij met Christus verbonden zijn, streven wij deze heiligmaking na. Juist omdat wij wedergeboren zijn, streven we na een verdere groei van dat nieuwe leven wat we door wedergeboorte hebben ontvangen. Kijk, als ik in andere uitdrukkingen ga praten, dan is het makkelijker om het uit te leggen. Maar heiligmaking betreft het complete werk wat God doet vandaag aan de dag in de gelovigen. En daarom staat het, zonder welke niemand de Heere zal zien. U moet goed begrijpen dat hier dus gesproken wordt tot gelovigen, maar dat niet van gelovigen gezegd wordt dat ze de Heer niet zullen zien als ze niet goed hun best doen. Dat is weer wat anders. Net zo wordt er soms gezegd dat onder de gelovigen geen hoererij gevonden dient te worden, want hoereerders zullen het koninkrijk niet beërven, staat er. Maar dat betekent niet dat als een gelovige hoereert dat hij dan alsnog niet in het koninkrijk komt. Dat kan niet, want daar was hij al in. Dan zou hij weer uitgezet moeten worden. Dat kan sowieso niet. Maar een dergelijke uitspraak is een eenvoudige verwijzing naar de natuurlijke mens die een hoereerder is. Die komt niet in het koninkrijk, zal ik dan maar zeggen. Die erft dat niet. En daarom wordt er gezegd, nou jij bent toch niet zo, hè? Je hoort toch niet bij deze wereld? Je bent toch een nieuwe schepping in Christus? Dus hoort hoererij niet voor te komen bij een gelovige. Het kan wel voorkomen. En er verandert verder ook niks aan zijn positie, tenminste niet aan zijn behoud, want dat heeft hij sowieso. Zijn wedergeboorte wordt daarmee niet ongedaan gemaakt, laat ik het dan zo zeggen. Het heeft natuurlijk wel verdere consequenties, maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat immers om of iemand al of niet weer verloren kan gaan. Nou, daardoor gaat hij niet verloren, want hij is door geloof gerechtvaardigd voor God. Maar als er staat dat hoereerders het koninkrijk niet berven, gaat het uiteraard om de natuurlijke mens. En wij zijn heel anders. En daarom horen dat soort dingen bij ons niet voor te komen. Dat is het hele verhaal. Je moet die dingen gewoon uit elkaar kunnen houden. Bovendien, als ik deze uitspraak die ik in gedachten heb, die staat in Efeze. En tegen de tijd dat je Efeze leest, had je natuurlijk al lang de Romeinenbrief moeten kennen. Die staat veel eerder in de Bijbel, hè. En daar leidt er geen enkele twijfel dat wij als gelovigen van verzekerd zijn dat nog dood, nog leven, nog weet ik veel, hè, ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Toch? Niets kan ons daarvan scheiden, ook onze werken niet. Dat is geen vrijbrief uiteraard, maar het is wel de garantie voor ons behoud. En daar hebben we het inderdaad over. Wel, zo komen we in vers 15 van Hebreeën 12, waar staat, toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods. En dat is dan het zinnetje wat nogal eens aangehaald wordt. Men zegt, zie je wel, je kunt verachteren van de genade Gods. En aangezien je door genade behouden wordt, is het dus zo dat als je dan verachtert van de genade, dat je behoudenis weer kwijtraakt. En daar kun je wel eens een groot probleem dan in één keer mee hebben, hè? Maar ja, dan blijf ik weer zeggen, dat zo'n uitleg kun je erop nahouden wanneer je zo'n vers uit de schrift haalt. Wanneer je hem uit deze brief haalt. Wanneer je hem niet ziet staan in het verband van deze brief. Ik moet in de eerste plaats zeggen, als dat waar zou zijn dat iemand zijn behoudenis kan verspelen en kan afvallen van de genade, zal ik maar zeggen, dan zou dat in strijd zijn met een heleboel andere uitspraken, zelfs losse teksten eventueel, die je zo ook uit de Bijbel kunt trekken. Ik bedoel, het heeft geen enkele zin om dat zo te doen, hè? Het is wel een beetje eigenaardig dat er staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Waarna men alsnog dan leert dat als je één keer gelovig bent, maar je begaat een of andere zonde, dat dan die genade weer wordt ingetrokken. Dat is een beetje vreemd, hè? Dus je krijgt er dan een heleboel problemen bij. Dat kan het dus niet betekenen. Maar dat men het die betekenis aangeeft soms, dat komt omdat men het vers uit de schrift ligt. En ik blijf zeggen, altijd weer, dat is levensgevaarlijk. Je moet weten waar het staat en in welk verband iets staat. En dat verband hier is eenvoudig genoeg, want dat heb ik de vorige keer al uiteengezet. Dus ik hoef er niet lang meer stil te staan. In deze Hebreeënbrief wordt immers uiteengezet dat onze Heer Jezus Christus, hier genoemd onze overste leidsman en voleinde des geloofs, gezeten is aan de rechterhand des troons van God. En dat hij daar zit als de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Onze hoge priester dus. Ja, ik weet wel, men zegt, ja, maar heidenen hebben geen hoge priester. En dan zeg ik, nou, en Melchizedek dan? Hè? Je wou toch niet beweren dat Melchizedek de hoge priester was van Israël? Ja, men zegt dat, en ik kom er nog maar eens een keer op terug. Men zegt dan van, ja, de hoge priester, dat is alleen Israël. Israël kent alleen een hoge priester. En als Christus dus hoge priester is, is hij dat alleen voor Israël en niet voor ons. En dan hebben we twee misverstanden. Het een is het misverstand omtrent, wat is eigenlijk Israël? Dus Romeinen 9. En als je dat bestudeert, zal blijken dat wij als gelovigen in ieder geval gerekend worden tot Israël. Omdat we erfgenamen zijn geworden van de beloften die gedaan zijn. En als u dat in Romeinen 9 niet ziet staan, dan zoeken we het gewoon op in Efeze. En dat is moeilijker te bestrijden, zal ik dan maar zeggen. Daar staat het ook. Dat is het ene misverstand dus, dat men dan niet weet wat Israël is. Een tweede misverstand is dat de Heer Jezus geen hoge priester is naar de ordening van Aaron, het welk een specifiek Israëlitisch priesterschap was. Maar hij is juist hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek was al hoge priester voordat Israël ook maar bestond. En dat is nou net de hele gedachtegang die in dezezelfde Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt. Dat Melchizedek er eerder was dan Levi. Want Levi was nog in de lendenen van Abraham. En in die situatie betaalde Abraham tienden aan Melchizedek. Omdat Melchizedek oudere rechten had dan Abraham. En dus zeker ook oudere rechten had dan Levi. En Melchizedek was priester niet specifiek van Israël. Waar was hij hoge priester van? Ja, van alles. En de Hebreeënbrief zegt gewoon dat hij de zoon gods gelijk is geworden in zijn beschrijving in het Oude Testament. En dat komt natuurlijk omdat hij ook gewoon de zoon gods is. Maar goed, voor het argument moet natuurlijk duidelijk zijn dat Melchizedek als priester op aarde zich kenbaar maakte voordat er maar een Israël was. En het hoge priesterschap van Christus nu is dus niet specifiek Israëlitisch hoge priesterschap, maar het is een universeel priesterschap van Christus. En daarom is hij dus ook inderdaad onze hoge priester. Afgezien er nog van het feit dat verder geen enkele beperking in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt. De enige beperking zou zijn dat er boven staat Hebreeën, maar daar hebben we ons in het verleden al mee bezig gehouden. Dat staat er namelijk niet boven, hè? Dat is een misverstand. Dus hij is onze hoge priester, hij is gezeten ter rechterhand Gods. En wat doet hij daar? Wel, net als wat Melchizedek deed. Melchizedek was een hoge priester en hij was een rechtvaardige koning. Melech Tzadik, hè? Een rechtvaardige koning. En hij was koning van Salem. En dan zegt men, zie je wel, hij was koning van Jeruzalem. Maar dat is natuurlijk niet waar, want Jeruzalem bestond toen nog niet. En als er al wat bestond in die dagen, was het Jebus. En dat bestond in ieder geval tot in de dagen van David, die Jebus veroverde en die vervolgens de stad een andere naam gaf, waardoor Jeruzalem heet de stad van David en niet de stad van Melchizedek. En koning van Salem betekent dus niet koning van Jeruzalem, maar koning van Salem betekent koning des vredes. En dat is dan ook dus de interpretatie die gegeven wordt in Hebreeën 7, hè?
Salem, dat is de plaats waar Johannes doopte.
Ja, ja. Ja, maar het punt is dat je van Salem wel een plaats kan maken. En misschien was er in die dagen ook wel een plaats die Salem heette. Maar dan weten we in ieder geval uit de Bijbel niks van. En het enige commentaar wat de Bijbel geeft, dat is nou het leuke van dit soort argumentatie. Hè? Het enige commentaar wat de Bijbel geeft is namelijk, hij was ook een koning van Salem, het welk is een koning des vredes. En daar maak ik dus van dat er helemaal geen plaats Salem was.
Er was Salem,
maar dat het zijn titel was in het Hebreeuws. Hij was dus gewoon koning des vredes, een vredekoning. Dat is alles. Salem is shalom gewoon, enzovoort. En dat de vertalers het laten staan en met een hoofdletter schrijven en suggereren dus dat er een plaatsnaam was, dat moeten zij weten. Maar Hebreeën zegt, nee, hij was koning van Salem, het welk is een koning des vredes. Dat is Hebreeën 7 vers 2. Dus een plaats Jeruzalem was er niet en een plaats Salem ook niet. Er wordt in ieder geval daar niet genoemd, en daar gaat het nu meer om, zodat Melchizedek een koning was des vredes. En bovendien een rechtvaardige koning. Er staat er ook, koning der gerechtigheid. Allemaal Hebreeën 7 vers 2. En welke ook Abraham van alles de tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt, vertaald wordt, koning der gerechtigheid. Dat is dus letterlijk de vertaling van de naam Melchizedek. En daarna ook was koning van Salem, het welk is een koning des vredes. Dus je ziet dat beide titels, beide namen, domweg vertaald worden, want dat is de betekenis. Nou, dat is alles.
Maar Melchizedek, die is dus hogepriester nu voor ons.
Ja.
In deze bedeling. Maar ja. Als we nu opgenomen zijn, is dan zijn hogepriesterschap voorbij? Of komt er dan,
Is er dan nog, heeft het dan nog een werking?
Ik begrijp de vraag. Omdat mensen die systematisch denken, die gaan hakken. Ik denk zelf even terug hoe ik dat meegemaakt heb en hoe je daar dan over denkt. Hè. Men zegt, de Heer Jezus is profeet, priester en koning. Hè? Nou, profeet was hij in het verleden. De Hebreeën 1 vers 1, de zoon. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Dus hij was profeet in het verleden, toen hij op aarde wandelde in ieder geval. Hè. Koning, zegt men, dat is hij nu niet, maar zal hij in de toekomst zijn. Dat is half waar, want het laatste is alleen waar, namelijk dat hij in de toekomst zal zijn. Dat is waar. En dat hij nu niet is, is namelijk niet waar, maar dat is één misverstand. Maar het is in ieder geval duidelijk dat hij in de toekomst zal zijn. En men denkt daarbij aan wat dan genoemd wordt het duizendjarig rijk. En dan de hoge priester is hij dan ook nog, dat zit er tussenin. Dus dat zal wel gaan over de tegenwoordige periode. En dat is ook juist. Hè? Maar het is niet zo dat hij in het verleden profeet was, dat hij nu priester is en in de toekomst koning. Stukje bij beetje, want dat is niet waar. Hij blijft het alle drie. Hij blijft profeet, hij is dat nu ook. Omdat hij het woord is, is hij degene die God openbaart en is hij dus per definitie profeet. Of hij profeteert is vers 2, daar gaat het niet om. Maar hij is profeet. En het gaat om zijn functie, niet om wat hij doet. Hij is profeet, hij is hoge priester, nu. En hij van de Hebreeënbrief zegt dat hij dat altijd blijft omdat hij altijd leeft. Het is een onvergankelijk priesterschap, dus dat houdt echt nooit op. Dat is het antwoord op de vraag dus. En verder is hij koning geworden, niet, het is zo, hij wordt niet koning straks bij zijn wederkomst, want het gaat er niet om of je ook inderdaad als koning praktiseert, het gaat er om of je dat ambt heeft, net als het priesterschap en net als de profeetschap, en hij heeft het ambt omdat hij dat gekregen heeft bij zijn opstanding, want daar wordt gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is daarom ook nu al koning. Dat beperkt zich niet tot de toekomst. Zodat je niet kunt zeggen, hij is achtereenvolgens profeet, priester en koning. Al moet ik wel zeggen dat de openbaring van die functies in deze wereld wel in die volgorde ligt. Hij heeft zich eerst geopenbaard als profeet. Daarna heeft hij zich geopenbaard als priester. Daarna als koning. Dat is waar. Maar hij blijft het alle drie. En hij blijft voor eeuwig onze hoge priester en ook inderdaad onze koning.
Zijn we zien alleen maar de Heer Jezus zelf?
Ja, ik heb het niet met zoveel woorden gezegd, geloof ik. Maar ik geloof inderdaad dat Melchizedek niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. Dat hij niet alleen hoge priester is na de ordening van Melchizedek, maar dat hij gewoon hoge priester is, namelijk Melchizedek. Dat laatste is niet in strijd met het eerste, hè? Nee, Aaron was hoge priester naar de ordening van Aaron. Maar hij was Aaron. Ja. Nou, hè? En dat is met de Heer Jezus ook zo. Hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kijk, voor de gedachtegang waar we het nu over hebben, is het slechts noodzakelijk om te zien dat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar de volgende vraag is, wanneer werd die orde ingesteld? En waar kwam die orde dan vandaan? Wie is die Melchizedek eigenlijk? Nou, zegt de Hebreeënbrief, hij is geen afkomst, geen geslachtsregister, geen vader, nog moeder, nog begin der dagen, nog einde der dagen. En daarin is hij de Zoon Gods gelijk geworden. En dat betekent dus gewoon dat hij de Zoon Gods is. En het is dus, moment hoor. En het is dus, de Melchizedek is dus in wat men noemt een verschijning van Christus onder het Oude Testament, zoals hij ook eerder verschenen is als de engel des Heren en als de vorst van het Heer des Heren, of hoe het allemaal maar geheten mag hebben. En Melchizedek is inderdaad zo'n verschijning van de Heer onder het Oude Testament nog. Dat is anders. Ja, u wilde een vraag stellen?
Dat hoge priesterschap is eeuwig, ook dat werk dan kennelijk.
Ja. Ja, nou dat is even terzijde dan, omdat dat natuurlijk gaat over een, over het profeetschap van gelovigen. Er staat niet profeten zullen gaan, maar er staat profetieën zullen gaan. Als iemand namelijk een profeet is, blijft hij dat. Daar verandert niks aan, want de profeetschap is een genadegave van God. En de genadegiften Gods zijn onberouwelijk. Maar er staat tegenover dat in 1 Korinthe 13 feitelijk geleerd wordt niet dat de profeten zouden ophouden, maar dat de gave van profetie zou ophouden, namelijk God zou die gave niet meer geven. En dat ligt daar niet zo erg voor de hand, maar het is makkelijker uit te leggen aan de hand van die andere gave die er genoemd wordt, namelijk die van spreken in tongen, waarbij namelijk na 1 Korinthe 13, 1 Korinthe 14 weer volgt, dat is dat beruchte hoofdstuk over het spreken in tongen. En het punt is dat in 1 Korinthe 12, 13 en 14 feitelijk geleerd wordt dat weliswaar in tongen gesproken werd in die dagen, in de dagen van Paulus, dat het ook een bepaald doel diende. Dat wil zeggen, God had die gaven gegeven met een bepaald oogmerk. En in ieder geval was het als vervulling van de profetie van Jesaja, dat staat er ook bij, hè. Zal de lieden van belachelijke lippen tot het volk spreken, ook al zo zullen ze mij niet horen, enzovoort. Het was dus een teken voor de ongelovigen, staat er ook bij. Maar dat teken hoeft niet tot in lengte van dagen gecontinueerd te worden, uiteraard. Het is een teken wat eenmalig komt en dan is het wel genoeg geweest. En dat is wat de apostel Paulus in feite in 1 Korinthe 13 en 14 uiteenzet. Namelijk dat bepaalde geestelijke gaven zouden verdwijnen omdat ze hun doel gediend hadden. Dat betekent niet dat God die gaven zou intrekken. Integendeel, het betekent dat God die gaven niet meer zou geven. Dat wil zeggen dat er na verloop van tijd geen profeten meer zouden zijn, omdat ze heel gewoon zouden zijn uitgestorven. Dat is alles. En datzelfde geldt voor degene die in tongen spreken. Dat zou inderdaad vanzelf uitsterven. En ik ben blij dat het iemand uit de Pinkstergemeente was die mij er inderdaad in de tijd opwees, ik weet nog precies wie het was, die mij in de tijd opwees dat het probleem van 1 Korinthe 14 niet was dat er in tongen gesproken werd, maar het probleem was juist dat de apostel Paulus er zoveel bezwaren tegenin bracht. Juist in dat hoofdstuk, zodat het hoofdstuk helemaal niet geschikt is om het spreken in tongen te propageren. Ook al begint het dan met, ik wilde wel dat je al in tongen sprak, hè? Ja, maar meer nog. En 1 Korinthe 13 begint al zo. Ik wijs u een weg die nog uitnemender is. De apostel Paulus doet het geraffineerd. En dan kom ik echt, daarna kom ik op onderwerp terug, hoor. De apostel Paulus doet het heel geraffineerd en tactvol. Hij zegt in 1 Korinthe 12 dat er zoveel gaven zijn. In 1 Korinthe 13 zegt hij, ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Dat is namelijk niet de weg van de gaven van de geest, maar de weg van de vruchten van de geest. Mijn vader zou zeggen, dat is het verschil tussen een kerstboom en een kersenboom. Nooit gehoord. En dat heeft hij kennelijk uit een Amerikaans boekje. Want het verhaal is dan dat aan een kerstboom hangt men gaven. Hè? Ja, dat doen wij in Nederland niet. Of, nou, steeds meer geloof ik. Maar aan de kerstboom hangt men gaven. Maar een kersenboom, daar worden vruchten verondersteld aan te groeien. En een kerstboom is dood. En een kersenboom die brengt kersen voor die alleen als hij leeft, hè. Dus de vrucht is een bewijs van leven en daarom is een kersenboom, een levende kersenboom, wat anders beter of hoger dan een kerstboom. Dat is dan het verhaal, hè. De uitnemende weg van 1 Korinthe 13 is die van de vrucht des geestes, dus die weg immers van die liefde en al wat daarmee samenhangt. En in de loop van dat hoofdstuk wordt dan ook gezegd dat bepaalde gaven zouden verdwijnen, waaronder die van profetie en waaronder die van tongen. En dat wordt dan nader uiteengezet in 1 Korinthe 14. Maar nadat de apostel Paulus eerst een hogere weg gewezen heeft, breekt hij een stukje van die lagere weg vervolgens af. Hè? Dat is het ongeveer. Maar goed, dat is een apart onderwerp, daar ga ik nou dus niet op in. Maar het ambt als zodanig blijft voor altijd. Iemand is een profeet, omdat God hem daartoe heeft aangesteld en dat blijft gewoon zo. Ongeacht of hij werkelijk profeteert of niet. Zie? En dat is het. En dat geldt voor het priesterschap, want het priesterschap geldt tot de dood, ongeacht of iemand ook inderdaad het priesterschap praktiseert. En wij weten uit de geschiedenis, dan moet ik zeggen dat het eigenlijk uit de ongewijde geschiedenis is, dat in de tijd een man als Antiochus Epiphanes, de beruchte, laten we maar zeggen, voorloper van de vorst die in de eindtijd komen zal. Het bestond om het hoge priesterschap van de hoge priester af te nemen en het te verkopen aan iemand die hem daartoe het meest geschikt leek. Dat wil zeggen, die zijn zaak het meest diende. En bovendien was het dan tegelijkertijd aan degene die daar een aanzienlijk bedrag tegenover kon stellen. Dat wil zeggen, het ambt van hoge priester werd gewoon verkocht. Dat is allemaal gebeurd en ik dacht dat het in de boeken van de Maccabeeën ook te lezen was. Daar ben ik niet helemaal zeker meer van. Maar in ieder geval, het is een bekend gegeven uit de ongewijde geschiedenis. Dat wil zeggen, het gaat er niet om of iemand het ambt zich verworven had of gekocht. Dat gaat erom of iemand vanwege zijn geboorte hogepriester was, want die werd het door geboorte. Hè? Ook onder Aaron was dat zo, ook het Aaronitisch priesterschap. En zo is het met het priesterschap van Melchizedek ook, met Christus namelijk, want vanwege zijn wedergeboorte, vanwege zijn opstanding, is hij die hoge priester en hij heeft namelijk eeuwig leven. Dat is het kenmerk van het priesterschap van Melchizedek, het is eeuwig. En daaruit volgt, dan moet je even goed nadenken hoor, als het hoge priesterschap van Melchizedek eeuwig is, en dat is wat geleerd wordt in de Hebreeënbrief, betekent het dat Melchizedek nog leeft. En dus is het Christus. Dat is het tweede argument.
Ik werd een beetje in de war gebracht door dat wat een hoge priester doet. Onder andere, ja. Tussen beide redenen. Hè?
Ja.
We hebben geen hoge priester die kan meerijden met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht heeft.
Ja.
Dus met andere woorden, die, zo een hebben we nodig, zegt ook Hebreeën.
Hij betaamde ons, ja.
Ja. Ja. Ik bedoel, dat heeft dus te maken met onvolkomenheden onze tijd.
Ja.
In de toekomst is het toch geen
onvolkomenheid? Nee, ja, maar dat is, nou zie je wat een goede hoge priester wij hebben. Moet nou eerst pauzeren of zo? In de toekomst is er geen onvolkomenheid. Nee, maar dat is nou juist het resultaat van het werk van onze hoge priester. Ja. Ja. Kijk, dan kom ik vanzelf bij het onderwerp terug. Het verhaal is namelijk dat de hoge priester niet degene is, of niet slechts degene is die ons eenmalig verzoent met God. Maar de hoge priester is juist degene die verzoening dan ook inderdaad in stand houdt op grond van zijn onvergankelijke leven. En daar ligt in die Hebreeënbrief dan ook steeds de klemtoon op. Niet op het feit dat we eens met God verzoend zijn door een eenmalig offer, maar dat wij met God verzoend blijven, omdat we die hoge priester nog steeds hebben. En die hoge priester is de beste garantie dat onze zaligheid blijft. Vandaar dat in dezelfde Hebreeënbrief gezegd wordt dat het hoge priesterschap van Aaron een vergankelijk hoge priesterschap was. De hoge priester stierven, daarom was het een kwestie van erfrecht enzovoort. Maar het hing samen met het feit dat ze ook niet volkomen konden zalig maken. En onze hoge priester in de ordening van Melchizedek kan dat wel, juist omdat hij altijd leeft. En de nadruk in de Hebreeënbrief ligt dan ook niet op dat wat eenmaal in het verleden gebeurde, maar de nadruk ligt erop dat het eenmaal gebeurde en dat het dus nog steeds werkt. En niet herhaald hoeft te worden, dat het nog steeds van kracht is, omdat wij nog steeds die hoge priester hebben. Tot in eeuwigheid aan toe. En daaruit vloeit voort dat die andere problematiek met betrekking tot ons doen en laten, zal ik maar zeggen, het bekende verhaal over of onze zonden nu al of niet vergeven worden en zo ja, op welke voorwaarden. Ik heb het nu over de zonden van de gelovigen. Daar kan men een heel probleem van maken. Maar als we weten dat wij een hoge priester hebben die onze zaken behartigt, die ons vertegenwoordigt op de troon van God, dan weten wij dat onze zonden inderdaad vergeven zijn, dan wel vergeven worden. Want het maakt geen enkel verschil. Dat wil zeggen, hij doet dat.
Ja, denk, dat werk, ik geloof dat dat werk houdt op wanneer we bij de Heer zijn.
Ja, nee, dat werk houdt niet op wanneer we bij de Heer zijn. Ons behoud blijft altijd verankerd in de persoon van onze Heer Jezus Christus, namelijk onze hoge priester. Kijk, misschien hangt dat samen met de gedachte dat als we nou eenmaal straks in de hemel zijn, dan is alles geregeld, alles voorbij. En het blijkt ook dat mensen er moeite mee hebben te accepteren dat er in de hemel best herinnering is aan ons oude leven. Maar dat is er wel, uiteraard. Dat is zo vanzelfsprekend. Daar moet je een klein filosoofje misschien voor weten, maar heel kleintje. Maar het is vanzelfsprekend dat haar herinnering is aan het oude leven. Al was het maar omdat er herinnering zou zijn aan wat de Heer Jezus gedaan heeft in dit oude leven. Dat wil zeggen, om het anders naar voren te brengen, in de Efezebrief wordt geleerd dat wij er zijn tot een betoning van zijn genade in de toekomende eeuwen. Maar dan moet je toch weten waarom er eigenlijk genade nodig was. Dat wil zeggen dat er dus in de eeuwigheid herinnering is aan ons oude leven en ook aan de zonden die we gedaan hebben. Dat blijkt ook wel, want anders had er ook niet hoeven staan dat God de tranen van onze ogen zou afwissen. Dat betekent dat ze er dus, althans aanvankelijk, wel degelijk zijn. Omdat die herinneringen wel degelijk is. Zodat we altijd ons verleden meeslepen. Nou, ik geef het je te doen, mensen. Ik hoef niks te vertellen waarschijnlijk, maar hier op aarde, hè? Als gelovige je verleden meeslepen. Dat is openbaring. Dat gaat niet over de hemel, maar het gaat wel over de eeuwigheidssituatie, namelijk in het Nieuwe Jeruzalem. Het woord hemel wordt daar niet genoemd, maar wel de eeuwigheid, en daar gaat het maar om. En dieper ga ik er nou niet op in. Want er zit ik hou nog even een slag om de arm, wat dat betreft, hè. Maar Het gaat erom dat het dus wel degelijk herinnering aan deze zaken is. En dat we ons verleden meeslepen zoals we dat nu hier op aarde ook doen. En hier op aarde is het zo dat bij tijd en wijle inderdaad ons verleden wordt opgerakeld door anderen bij voorkeur. Om ons weer eens onderuit te halen bij gelegenheid. Daarom is het altijd makkelijk als je een verleden hebt. Hè? Dan kunnen ze je daar tenminste op pakken. De mensen zijn goed op de hoogte sommigen. Hè? Merk je dat?
Ja.
Nou, dus je weet precies waar het over gaat nou, hè? Het wordt je achterna gedragen, maar, nou, daar heb je het verhaal in. Dat gebeurt in de hemel ook, dat is dat principe ook. Wij zijn daar gekomen terwijl wij zondaren waren. We hebben niks gedaan om ons behoud te bewerkstelligen. Dat konden we trouwens ook helemaal niet, hetgeen nog erger is natuurlijk. Hè? Maar we zijn er wel. En er kan van alles tegen ons gebruikt worden, maar er moet altijd weer gezegd worden, nee, het is het werk van Gods genade die hij ons betoond heeft in Christus enzovoorts. En hij is onze hoge priester, hij is degene die de garantie is voor ons behoud. Dat is net zo goed als dat je bijvoorbeeld in bij een of andere voorstelling of in een circus, weet je, ik noem maar een dwarsstraat, hè, dan moet je een kaartje hebben als je naar binnen wil, dacht ik tenminste. Hè? Dan moet je de meeste keren dat ik er was, had ik trouwens geen kaartje, maar ik kwam wel eerlijk binnen, ja dat is waar. Maar dan heb je een kaartje bij nodig, maar het kan best zijn dat er gebeurt wat er op je kaartje staat. Namelijk dat het op verzoek getoond moet worden, niet alleen bij het naar binnen gaan, maar ook als je binnen bent. Er moet een of andere reden voor zijn waarom je binnen bent, hè? Nou, die reden die hebben wij daar, dat is namelijk onze hoge priester. Dat is Christus. Dat blijft gewoon zo. En die functie verliest hij dus nooit. Of het nou werkelijk een actief leven is, dat wil ik afwezen, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het gaat er maar om dat hij inderdaad een volkomen, volmaakt hoge priester is, omdat hij altijd leeft. En er wordt nergens enige beperking gemaakt van dat het is totdat wij uit het lichaam verlost zijn of iets dergelijks. Dat is een uitdrukking die je in de hele Hebreeënbrief niet tegenkomt. Zie, het blijft dus zo. Nou, waar het dus om gaat is dat deze hoge priester gezeten is op de troon, dat hij als hoge priester regeert. Het kenmerk van het hoge priesterschap van Melchizedek is vervolgens dat hij koning is en priester tegelijkertijd. Kortom, dat hij inderdaad regeert. Vandaar dat Christus ook inderdaad nu al koning is. Als hij hoge priester is, is hij ook koning. Het is een beetje zo kortzichtig om te zeggen, hij was profeet, hij is priester en hij zal koning zijn. Want het kenmerk van zijn priesterschap is juist dat hij tegelijkertijd koning is. Dat is het kenmerk van het hoge priesterschap van Melchizedek. De naam zegt het al. Wel, hij regeert dus, maar omdat hij hoge priester is, regeert hij in genade. En daarom heet de troon van de hoge priester een genadetroon. En in deze Hebreeënbrief wordt genade dus genoemd niet zozeer als weg tot zaligheid, als methode om behouden te worden, maar veel meer als een bron waaruit wij behouden kunnen leven. Het spreekt namelijk over onze levenswandel nu, over ons verblijf als gelovigen hier nog in dit oude lichaam, hier op aarde, terwijl wij een hoge priester hebben in de hemel. En daar gaat het om, wij vallen onder de heerschappij van de genade. Genade is niet slechts het middel waardoor wij zalig geworden zijn. Het is het wel, maar daarmee is het verhaal niet af. Het is ook waaruit wij leven. Of om het nog anders te zeggen, zoals we straks nog zullen lezen, het is dat waarin wij staan. Want wij staan. We hebben een positie. Die positie is in de genade, of op de genade, want daar staan we op. Of voor mijn part onder de genade, want we vallen onder de troon. Of we staan, moet ik zeggen eigenlijk. Hè? Onder de troon der genade. En wanneer hier in Hebreeën 12 vers 15 dus staat, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods, dan gaat het uiteraard om iemand die eerst al deel gekregen heeft aan de genade gods. Die uitdrukking zegt het al. Je kunt alleen verachteren van de genade als je er eerst was. Hè? Alleen de bedoeling is natuurlijk dat als je één keer die genade geaccepteerd hebt, dat je in die genade opgroeit en onder die genade leeft, uit die genade leeft. Ja, dan krijg je wel direct te maken met tegenspreken van zondaren. Ja, ik citeer me weer uit Hebreeën 12, want dat heb ik nou toevallig voor me liggen. Hè? Dan krijg je altijd tegenspreken van zondaren, namelijk van ongelovigen. Die zeggen, nee, dat kan niet, je moet leven uit de wet. Je kunt niet zomaar leven zonder wet, dat is wetteloos, dat kan niet. Nee, zegt de schrift, je moet leven uit de genade. De zonde heeft geheerst door de wet tot de dood, opdat vervolgens genade zou heersen door die ene, namelijk door Christus. De zonde heeft geheerst door Adam en de genade heerst door of in de opgewekte Christus. Dat is Romeinen 5 en 6. En daar gaat het nou maar om. En zoals de natuurlijke mens leeft onder de heerschappij van de zonde. Kijk, de zonde is niet alleen het middel waardoor hij verloren gaat. Hij leeft in de praktijk onder de heerschappij van de zonde. Zo is het ook met de gelovige. Hij leeft onder de heerschappij van de genade. Genade is het principe waaruit hij leeft. Dat is alles overheersend. Dat is heerschappij, hè? Dat is het hoogste wat er is. En voor zover er wet is, voor zover er zoiets bestaat als wet, voor ons als gelovigen, valt dat dan nog altijd onder de genade, omdat genade hoger is. En dan verkies ik de genade. Ik beroep mij meteen de hoogste instantie, de troon der genade op onze Heer Jezus Christus, die leeft. Nou, daar gaat het hier in vers 15 om. Dat niet iemand die ooit behouden geworden is en tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen is, verachteren uit die genade. En zeggen we nou niet dat dat niet kan, want ik heb de indruk dat het met de merendeel van de gelovigen gebeurt. Nou, dat is mijn indruk. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik heb wel eens de indruk dat het zo is. Dat men namelijk heel enthousiast het evangelie aanneemt wanneer het gepredikt wordt en zegt, goh, kun je uit genade zalig worden, dat wil ik ook. He? En men begint in de genade, gelaten brief zou zeggen, men begint in de geest, want dat is het natuurlijk, het is genade op grond van de opgestane Christus, geest dus. He? En, maar daarna houdt men daar niet vol, want het punt is dat men met meestal dezelfde dag nog en anders de andere dag wel geconfronteerd wordt met het verschijnsel dat medegelovigen vinden dat je nu aan allerlei eisen moet gaan voldoen. Dat je mag komen zo je bent, hè? Je kwam tot Jezus zondig en onrein, zingen we dan, hè? En dat mag dan nog wel, maar je mag geen stap verder of je moet eerst een beetje netjes je gedragen en je aanpassen aan de regels die wij zo gesteld hebben of die wij menen dat er gesteld zijn. Of ik weet niet hoe je dat nou netjes zegt zonder dat ik iemand op de tenen sta. Hè? Dat kan haast niet, maar je staat altijd op tenen dan. Hè? Wat de bedoeling is dat we niet alleen met genade beginnen, maar op die weg van die genade doorgaan. En het punt is inderdaad dat vele christenen niet begrijpen dat de genade voor nodig is om op een bepaalde wijze te leven. De genade voor nodig is om bepaalde dingen te verdragen, om bepaalde dingen te kunnen doen, om een bepaalde gezindheid te hebben, zal ik maar zeggen. Al dat is genade, al wat God ons geeft is genade. Wij danken, ik zeg wij, ik weet niet hoe u dat hebt, maar wij danken voor het eten. Ik heb het van huis uit ook zo geleerd. Later bleek dat de meeste mensen dat niet doen. Die eten het eerst op en zeggen dan pas dank u wel. Dat heb ik nooit begrepen hoe dat kan. Hè? Ja, sorry. Maar wij danken voor het eten omdat we dat, om, ja, niet omdat, omdat de buurman die het niet doet het niet heeft of zo. Maar wij danken voor het eten. We danken dat God ons die genade geeft. Omdat we ons bewust zijn dat wij die uit genade leven alles ontvangen uit de hand van de Heer. En als u dat niet gelooft, kunt u het altijd nog omdraaien en zeggen van als de Heer niet wilde dat we het kregen, dan kregen we het niet. Dus we krijgen het wel en dus danken we hem. Voor alles. Voor positieve dingen, ook voor dingen die van nature misschien negatief lijken. Omdat we weten dat God ook negatieve dingen voor positieve doeleinden gebruikt enzovoorts. Daar is genade voor nodig. Nou, die genade geeft God ons. Daar leven wij uit. En dat is wat in dit vers genoemd wordt. Dat we ook op elkaar zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade God. En ik zeg er meteen bij, zodra iemand zich onder de wet plaatst, is hij aan het verachteren van de genade God. Dat kan niet missen. Het verdraagt elkaar niet. Nou, daar moeten we op toezien, staat er. En dan ziet u, ik zeg het nog maar een keer, ik heb de indruk dat de meeste christenen inderdaad verachteren van de genade. Ik hoop dat wij dat niet doen. En daar spreekt dit vers over. Wel, we gaan eerst koffie drinken, denk ik. 1 Korinthe 15 gaat om vers 2. 1 Korinthe 15, er staat in vers 1, voorts, broeders. Dat wil zeggen, de apostel verandert even van onderwerp. Dat komt omdat hij net in hoofdstuk 14 gesproken heeft over het spreken in tongen. Wat nog wel gebeurt, maar wat hij liever niet heeft, enzovoorts. Hè? En als je het dan toch wil doen, moet je het maar thuis doen, zegt hij eigenlijk. Dat is vlug zeg, hè. En aan het eind van het hoofdstuk zeg je dan, laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. Dat is het belangrijkste. En dan, voortbroeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt in het welk gij ook staat. Dat betekent uiteraard dat ze het aangenomen hebben en dat deze Corinthiërs zich bevinden in deze positie, namelijk in de genade. Ze zijn behouden geworden, ze zijn gelovigen, ze staan. En dat staan, wat dat betekent, dat blijkt uit de hele rest van het hoofdstuk, want de hele rest van het hoofdstuk spreekt over opstanding. En opstanding is heel eenvoudig staan. Dat wil zeggen, men lag eerst en nou staat men. Dat het ook is een opstaan uit de dood, dat klopt natuurlijk. Maar het principe is, men was eerst gevallen, zal ik dan maar zeggen. En nu staat men. En dat is de aanhef van dit hoofdstuk. Het evangelie, ik maak u bekend, het evangelie, het welk gij aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door welke gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij tevergeefs geloofd hebt. En wat is dat evangelie dan? Nou, dan komt het hele verhaal, hè. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en daar gaat de rest van het hoofdstuk dan over. Over de opstanding van Christus, en dat ook de gelovigen met hem zullen opstaan, hoe dan ook, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, maar dat staat dan al pas in vers 50. Maar ik bedoel maar, dat hele hoofdstuk spreekt over opstanding, van wie dan ook als gevolg van de opstanding van Christus. En dat is precies de prediking van de apostel Paulus. Hij predikt opstanding. Dat is ook wat hij zegt wanneer hij op een gegeven moment ergens voor de rechtbank staat, hè. Ik weet niet meer welk het was zo gauw, maar dan zegt hij ook, ik word hier ondervraagd vanwege de opstanding. Dat was heel leuk, want toen kregen ze een tegenpartij dus ruzie. En zoals het oprechte theologen betaamt natuurlijk. Hè? Waar het zat u ja, tegen de fariseeën. Ja, dat is dus leuk, hè? Nou, maar waar het om gaat is dat dit hele hoofdstuk spreekt over opstanding, over nieuw leven, wat er is in Christus. Dat is de prediking van de apostel. Wat de apostel predikt is namelijk de opstanding. Dat zegt hij trouwens in 2 Korinthe 5 ook weer. Daar zegt hij dat hij het evangelie predikt, omdat hij oordeelt dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Dat wil zeggen, hij beschouwt de hele mensheid als dood. En wat hij dus predikt is leven, nieuw leven in Christus. Namelijk dat men een nieuwe schepping wordt wanneer men gelooft in Christus. Zo dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Dat staat twee versen verder dan, hè, in 2 Korinthe 5. Hij predikt dus opstanding en daardoor verzoening met God. Dat is het onderwerp van dit hoofdstuk. En daarover heeft hij dus ook in de eerste twee versen van dit hoofdstuk, wat een inleiding is, hè, het is een inleiding tot het hoofdstuk. Hij zegt, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Wat dat betreft is het dus geen nieuws. Het welk je ook aangenomen hebt, ze hadden het dus al aanvaard, die boodschap. In het welk gij ook staat, dus ze waren al opgewekt met Christus. Wij noemen dat dan gewoonlijk wedergeboren. Maar niettemin is dat een opstanding. Door het welk gij ook zalig wordt indien gij het behoudt. En daar wordt dus gesuggereerd dat zaligheid pas in de toekomst verkregen wordt nadat men het evangelie netjes bewaard heeft, behouden heeft tijdens het leven. En dat is ook zo. Het enige probleem is dat wij niet weten vaak wat zaligheid is. En wat ik er straks verteld heb met betrekking tot heiligheid of heiligmaking, dat is even zo goed van toepassing op zaligheid. Want zaligheid is de aanduiding voor al wat God geeft. En dat is dus in de eerste plaats eeuwig leven. Dat is zaligheid. En we worden zalig op grond van geloof, door wedergeboorte enzovoorts. Maar dat is dan zaligheid, maar dat is niet 100%. Ik bedoel, dat is niet alles wat God geeft. Wij denken vaak zo, omdat wij denken dat het erom gaat dat we hier op aarde netjes leven in de hoop ooit nog eens een keer zalig te sterven. Of niet eens zalig te sterven, maar dan zalig op te staan of zo. Hè? Maar in ieder geval, we hopen dan aan het eind van de rit ooit nog eens misschien in de hemel te komen. En vooral niet te vroeg natuurlijk. Hè? Maar dat is wat wij dan meestal verwachten, dat is de gangbare gedachte. Maar dat is hier niet aan de orde. Het gaat erom dat iemand zalig wordt, dat wil zeggen dat hij eerst wedergeboren wordt en vervolgens opgroeit in het geloof. Vanzelfsprekend. De bedoeling van onze opstanding met Christus, of de bedoeling van onze wedergeboorte met Christus, is niet zozeer dat we eeuwig leven berven, maar is juist dat het eeuwige leven wat we ontvangen hebben ook dienstbaar gemaakt wordt aan God. En dan gaan we even terug naar Romeinen 5 en Romeinen 6, waar staat dat we één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijn een opstanding, opdat we, evenals Christus, tot heerlijkheid des vaders zouden leven. En de hele hoofdstuk 6 van de Romeinenbrief gaat daar vervolgens over, dat we de gerechtigheid zouden dienen in plaats van de zonde. Zie? Dat is de bedoeling. En 2 Korinthe 5 zei het ook, waaruit ik zojuist uit het hoofd citeerde. 2 Korinthe 5, vers 15, waar de apostel zegt, als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij zegt ook waarom dat zo was. Namelijk, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, door wedergeboorte uiteraard, opdat degene die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Ik zet expres die voorzetsels ervoor bij het voorlezen, omdat het is derde naamval of zoiets. Hè? Wij zien niet meer zo goed wat het betekent, maar het gaat erom dat wij niet meer ten behoeve van onszelf op onszelf gericht zouden leven, maar zouden leven gericht op hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Zie? Daarom is dat gebeurd. Opdat wij zouden leven voor hem. Tot eer van hem. Tot heerlijkheid des vaders. Of in nieuwheid des levens. Zo wordt het hier vervolgens ook gezegd. Want er staat zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. En vervolgens staat ervan dat wanneer wij in Christus een nieuwe schepping zijn, dat God dan het woord der verzoening in ons gelegd heeft. Vers 9. En zo zijn wij, vers 20, dan gezanten van Christus wegen. Dat wil zeggen dat wij dienstbaar gemaakt zijn aan Christus. Wij dienden vroeger de zonde, maar wij dienen nu Christus. We zijn dienaren van een nieuw verbond. Maar dat was 2 Korinthe 3 al. Dat is nog twee hoofdstukken terug. Maar ik zeg dat er allemaal bij om te laten zien dat ik het echt aanhaal in het verband waarin het staat. We zijn dienstbaar gemaakt aan een nieuw verbond. Wel nu, zaligheid is niet alleen dat men nieuw leven ontvangt, maar zaligheid is al wat met dat nieuwe leven te maken heeft. Daarom blader ik gemakshalve nog maar even verder naar Filippenzen. Dat is een vers wat ook in dit verband wel eens wordt aangehaald. Filippenzen 2. Filippenzen 2. waar staat in vers 12... Al zo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En daaruit volgt, dus inderdaad correct, dat men zaligheid ontvangt door werken. Dat is ook zo. Dat staat hier ook, het volgende vers ook. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen, doet alle dingen dus, zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk zijn. Hier wordt dus gesproken over werken tot verkrijging van zaligheid. Maar, nou hebben we het eruit getrokken. Maar het gaat erom, in welk verband wordt het gezegd, en dus in de eerste plaats, aan wie wordt het gezegd? En dan is het antwoord, het wordt gezegd aan gelovigen, aan mensen die al wedergeboren zijn en die dus wat dat betreft al zalig geworden zijn. Het gaat om hen die al nieuw leven hebben ontvangen, al wedergeboren zijn, deel hebben aan het opstandingsleven van Christus, maar die vervolgens dus leven zouden tot heerlijkheid des Vaders, als dienaren van een nieuw verbond. Nou, als dienaren van een nieuw verbond, wat moeten we dan doen? Nou, zegt Filippenzen, alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dat wil zeggen, al wat de Heer in ons hart legt. Want het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Daarom, wij leven onder de heerschappij van de genade is niet wetteloosheid in de gebruikelijke zin van het woord, maar het is een leven onder de heerschappij van Christus die in ons werkt, beide het willen en het werken. En zodra ik dat bijvoorbeeld als spreker zou proberen in u te willen bewerken, dan ga ik mijn boekje te buiten. Het is God die in ons werkt beide het willen en het werken. Ik hoef u niet te vertellen wat u doen moet. Dan zou u dat misschien graag willen. Maar het is de Geest zelf die in ons werkt. En die ons zegt wat we doen moeten. Of misschien moet ik zeggen, die ons wel vertelt of we wat doen moeten. Want zo kan het natuurlijk ook nog gezegd worden. Hè? Misschien hoeven we gewoon niet. En dat is wel zo makkelijk natuurlijk. Maar dat maakt de Heer wel uit. Daar gaat het hier om. Het bewerken van de zaligheid is dus niet het bewerken van het eeuwige leven. Want eeuwig leven is wel zaligheid, dat is waar. Maar zaligheid is daarom niet uitsluitend eeuwig leven. Want het leven onder het nieuwe verbond, als wedergeboren mensen, als kinderen van God moet ik zeggen, heeft tot onder andere dan tot doel, om het dan heel concreet te zeggen, dat wij ons inderdaad loon verwerven voor in de toekomst. Dat wil zeggen, dan ben ik eigenlijk terug in 2 Korinthe 5. Eigenlijk 2 Korinthe 4. Nee, 2 Korinthe 5, dat is zo, ja. Waar gezegd wordt dat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, zodat in ieder wegdragen datgeen door het lichaam geschied is, het zij goed en het zij kwaad. Dat betekent dus dat wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, om daar loon te ontvangen voor datgene wat door ons lichaam gebeurd is. Dat wil zeggen, voor datgene wat God door ons lichaam al of niet heeft kunnen doen. Dat is wat daar naar voren gebracht wordt. En onze zaligheid bestaat dus niet alleen uit eeuwig leven, maar ook uit het eventueel ontvangen van loon, namelijk kronen, om de Bijbelse termen dan maar te blijven hanteren. En dat is waarop gezinspeeld wordt in de Filippense brief. Bewerkt u zelf zaligheid, wil zeggen bewerkt uw eigen beloning. Loop dan de loopbaan die u voorgesteld is, om het dan met de Hebreeënbrief te zeggen, omdat de arbeider, de dienaar, ook die van het nieuwe verbond, zijn loon waardig is. En zo kom ik dan weer terug in 1 Korinthe 15 vers 2, waarin vers 1 staat dat wij staan in dat evangelie, hè, in het welk gij ook staat, we hebben onze positie, onze staande positie te danken aan dat eeuwig leven. En dan staat er achteraan in vers 2, door het welk gij ook zalig wordt. Dat wil zeggen, we worden zalig door dat evangelie. Maar er staat bij op welke wijze, namelijk, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Dan gaat het dus om dat we vervolgens ook zouden leven als gelovigen, als wedergeboren mensen, op de manier die de apostel Paulus verkondigd heeft. Want als we dat namelijk niet doen, dan hebben we tevergeefs geloofd, staat hier. Dat kan op verschillende wijzen toegelicht worden. Tevergeefs geloven kan betekenen dat men wel gelooft, maar dat geloof in werkelijkheid geen inhoud heeft. Dat wil zeggen, als je zou vragen wat gelooft zo iemand dan, dan zou hij waarschijnlijk moeten zeggen, nou, ik weet het eigenlijk niet. Niks, denk ik. Wat gelooft een gelovige? Over het algemeen niet veel, hè? Dat zou ik maar zeggen, over het algemeen niet veel. Maar als het goed is, geloof je natuurlijk het hele woord van God. En leef daaruit. He? Maar de bedoeling is inderdaad dat ons geloof inhoud zou hebben. De Bijbel spreekt over het opwassen in het geloof, het groeien in het geloof. Dat wil niet zeggen dat we steeds sterker geloven, want geloof is al sterk. Is al sterkste wat je denken kunt, dat is geloof. Geloof is een zeker weten. Sterker kan niet. Dus groeien in geloof is namelijk een toename in het geloof. Dat betekent dus dat we steeds meer geloven van het woord van God. Steeds meer erin vinden en steeds meer ervan geloven. En vervolgens dien overeenkomstig wandelen. Maar ik zeg er maar bij, maak je zich daarover niet al te druk, want dat gaat vanzelf. Nou ja, vanzelf. Dat doet de Heer in ons. Want het is God die in ons werkt bij het willen en het werken, hè? Maar de bedoeling is inderdaad dat we in overeenstemming met het woord van God leven. Dat is tot eer van God. De bedoeling is dat wij hier op aarde, hoewel wij van nature zondaren zijn en naar de oude mens zondaren zijn, toch leven vanuit Gods genade als kinderen Gods. En dat we dus, hoewel wij zondaren zijn, een overwinningsleven hebben, omdat het leven van Christus in ons is. Dat is de bedoeling. Ja, waarom? Wie wordt er beter van? Nou, in de eerste plaats God zelf, daar gaat het om. Want we leven opdat hij verheerlijkt zou worden. Dat is van de oude schepping al het geval geweest. En dat is voor de nieuwe schepping dus zeker het geval. Zie, dat is het eerste punt. Dat is ook het makkelijkste om te begrijpen. En de bedoeling is dus dat we niet alleen geloven opdat wij behouden zouden worden, maar dat wij geloven opdat wij vervolgens behouden zouden leven hier en nu. Onder die heerschappij van de genade waarin wij staan. En dat staat hier zo, hè. Door dat evangelie worden wij zalig, dat wil zeggen ontvangen wij ook onze beloning, onze erfenis enzovoorts in de toekomst voor de rechterstoel van Christus. Wanneer wij namelijk ons vasthouden aan dat evangelie, wanneer we die boodschap vasthouden, bewaren, behouden op de wijze zoals Paulus het verkondigd heeft. En als we dat niet doen, dan hebben we tevergeefs geloofd. Dat wil zeggen, dan worden we wel behouden, maar al zo als door vuur. En nou citeer ik 11 hoofdstukken terug, hè? Dat wil zeggen 1 Korinthe 3 is het nog, of 4? 3 nog, hè? Ja, 3 is het nog, inderdaad. Hartelijk dank. Ja, daar gaat het om. Dan is het leeg, dan heeft het leven geen zin gehad, heeft geen vruchten afgeworpen, en dan is het dus leeg, en dat is waar het hier om gaat. En dat zalig worden wordt hier dus net als in Filippenzen 2, wat we zojuist gelezen hebben, gebruikt in de betekenis van een loon ontvangen. Het is een loon wat niet de oude mens ontvangt, uiteraard, maar het is het loon wat de nieuwe mens ontvangt. Wel, die nieuwe mens op zich is al zaligheid, maar al wat hij ontvangt is ook zaligheid. Net zo goed als de oude mens vlees is, maar al wat hij ontvangt, al wat hij zich aan bezittingen verwerft, is ook vlees. En zo is het met het nieuwe leven ook, met geestelijke dingen, met de zaligheid enzovoorts. Het nieuwe leven wat we ontvangen hebben, dat is onderdeel van de zaligheid. Maar al wat we daarbij ontvangen, heet ook zaligheid. Zie? Dus je kunt het woord niet in de heel absolute betekenis gebruiken. Maar je moet zien dat het een brede betekenis heeft, namelijk zaligheid is al wat God in genade schenkt.
In dit kader is afvallen heilig, dan is het gek, denk ik.
Nee, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in, maar onder die term verstaat men natuurlijk gewoonlijk dat iemand alsnog verloren gaat, en zelfs dat klopt nog. Alleen als men maar niet onder verloren gaan verstaat dat men het eeuwig leven verliest, want dat kan niet. Maar de Bijbel spreekt zelfs over gelovigen die verloren gaan, ook dezezelfde eerste Korinthebrief, omdat verloren gaan gewoon betekent dat iemand de weg kwijtraakt. Nou, dat is de consequentie. Hij mist dus het doel, maar dat komt omdat hij onderweg verdwaalt.
Nu is het bruikbaar.
Nee. En dan is zijn leven dus ook voor dit doel wat God zich gesteld heeft verloren. En dat is heel erg, toch? Omdat het daarmee overeenkomt eigenlijk met het oude leven, wat in principe ook voor God verloren was. Maar God maakt een nieuwe schepping, een nieuwe mens, niet in Adam, maar in Christus. En de bedoeling is natuurlijk dat dat leven wel degelijk is tot verheerlijking van hem. En als dat dan ook al niet gebeurt, althans hier op aarde niet, dan heeft dat leven althans hier op aarde zijn doel gemist. En in die zin wordt het woord verloren gaan dan ook inderdaad gebruikt. Voor gelovigen die wel behouden worden in de zin van dat ze eeuwig leven hebben ontvangen en dus ook in de hemel komen, maar ze missen het doel van hun leven. Want er is een bepaald doel waar de apostel Paulus naar jaagde, ook de Filippense brief, dat is niet het eeuwige leven, maar de uitwerking van het eeuwige leven terwijl hij hier nog op aarde wandelde. Dat is Filippenzen 3. Hè? Wat makkelijk met een concordantie in de zaal, hè? Filippenzen 3, dat is of ik het enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Het is een beetje raar vertaald. Nee, het is niet raar vertaald, maar er staat een rare uitdrukking. Zo is het, hè? Er staat of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. Of het ook grijpen mocht enzovoorts. En dat gaat daarover, namelijk de uitwerking van het leven van Christus in hem. En hij zegt dat in het verband van Filippenzen 2 uiteraard. Namelijk dat God dat de zaligheid bewerkt moet worden met vrezen en beven. Terwijl God in ons werkt, het willen en het werken. En dat wij dus niks anders hebben te doen dan alle dingen zonder murmureren en tegenspreken wat het ook is. Doe wat uw hand vindt om te doen, wordt er elders gezegd. En daar gaat het om. Hè? Dus ik hoop dat we elkaar goed begrijpen. Als u dus in die zin zegt afval der heiligen bestaat, dan zeg je ja, maar het wordt wel moeilijk om het nou uit te leggen. Hè?
Precies, dat is vaak het.
Maar op zich is het correct. Want die betekenis heeft het namelijk ook in, dan ga ik maar meteen door. In 1 Timotheus 4. Daar staat namelijk het woord afval letterlijk. Ja, ik blader nou wat heen en weer, maar daar staat dat de geest iets duidelijk zegt. Timotheüs 4:1. Daar staat, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Zich begevende tot verleidende geesten en leringen der demonen. Vertaald met duivelen, maar dat staat er niet, staat demonen. Het woord duivel komt in de meervoud niet voor in de Bijbel. En als het in uw Bijbel wel voorkomt, dan weet u meteen zeker dat er in de grondtekst staat demonen. Moet ik nog eens zeggen? Duivelen bestaat niet. Of bestaan niet. Er bestaat er maar één. Eén duivel. Maar als u dus het woord duivelen in uw Bijbel ziet staan in het meervoud, dan betekent het dat er in de grondtekst staat demonen. Heeft u verder niks mee te maken, maar ik zeg het maar even omdat ik het woord nou tegenkom. Hè? Leringen der demonen. Het gaat om demonische invloeden. Het gaat erom dat demonen mensen wat leren. En zelfs demonen leren gelovigen soms wat. En er zijn heel wat demonische leren die, waarvan gelovigen, kinderen gods, dus aanhangers geworden zijn. En welke dan zoal? Nou, staat erachter. Vers 3, verbiedende te huwelijken. Dat is een demonische leer dus. Komt het voor u te laat? Ja. Dat is nou jammer. Dus je bent een ontijdig geborene. Nou. Verbiedende te huwelijken. Gebiedende van spijzen te onthouden. Die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging. Daar heb je het, hè. Spijzen zijn door God geschapen tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Dat zijn uiteraard de gelovigen, hè? Gelovigen zijn degenen die de waarheid bekend hebben. Zie? Maar wat hier nou gezegd wordt, is dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Het is precies wat je in onze dagen heel eenvoudig kunt zien. Niet alleen in onze dagen, want wij vergissen ons soms, maar de laatste tijden of de laatste dagen of de zogenaamde eindtijd, die duurt al vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Ja, dat is Bijbelse terminologie. Je moet weten wat zo'n uitdrukking in de Bijbel betekent. Hè? De laatste dagen, dat was al in de dagen van de Heer Jezus. Vanaf zijn geboorte leven we in de laatste dagen, dus dat is al meer dan 2000 jaar. Ja, het zijn wat lange dagen, zullen we maar zeggen. Hè? Maar van die dagen staat dat sommigen zullen afvallen van het geloof. En dat is precies wat er gebeurt, want geloof is uiteraard geloof in het woord van God. En het lijkt soms wel Ja, misschien is het niet helemaal eerlijk om dat zo te zeggen hier, maar het lijkt soms wel of dat nou precies het laatste is waar kinderen Gods behoefte aan hebben, namelijk aan de schrift en aan bestudering en geloof van en in de schrift. Men wil wel weten hoe iedereen erover denkt. Men komt zelfs mij vragen hoe wat ik ervan vind, hè? Maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Het gaat erom wat je in de Bijbel, wat in de Bijbel geleerd wordt, hè? Maar mensen vragen van welke kerk ben je, wat leert die kerk, en dat heeft er allemaal niks mee te maken, hè? Het gaat erom wat de schrift zegt. En daar moet je niet van afvallen, daar moet je aan vasthouden. En natuurlijk, je kunt een kind van God zijn en je verder helemaal met de Bijbel niet bezighouden. Helaas, ja, dat komt erg veel voor. Maar die gelovigen, of die kinderen God, beantwoorden dus aan wat hier staat. Ze vallen af van het geloof. Maar aangezien een mens nou eenmaal toch wat moet geloven, er zijn altijd dingen die hij voor waar houdt namelijk, en hij houdt niet het woord van God voor waarheid, blijft er over dat hij zich begeeft tot verleidende geesten, waarbij je bij geesten niet direct aan personen hoeft te denken, want een geest is nog geen persoon. Een persoon is wel geest trouwens, maar een geest hoeft nog geen persoon te zijn. Hè? Geest is bijvoorbeeld wind en wind is geen persoon. Verleidende geesten, ik kan ook al zeggen dat er bepaalde stromingen, een bepaalde wind van leer bijvoorbeeld, hè? Om maar eens wat te noemen. Maar er staat wel meteen achter en leringen der demonen, want misschien realiseren we ons dat niet, maar waar een mens blanco is, daar wordt hij beïnvloed vervolgens door demonen. Als hij zijn eigen geest niet gebruikt, dan zijn er altijd wel andere geesten die dankbaar gebruik maken van zijn lichaam. En het gebeurt meer dan u waarschijnlijk voor mogelijk houdt. Ik geloof dat alle belangrijke geloven die er maar zijn, ik bedoel dus filosofieën of wereldbeschouwingen of weet ik veel wat, hè, dat die inderdaad allemaal regelrecht leringen zijn van demonen, van verleidende geesten. Zo zonder meer. Ik weet niet, misschien is het nou niet de gelegenheid om daarop in te gaan, maar heb je zich wel eens afgevraagd waar uw invallen vandaan komen? Uw ideeën? Waar uw inspiratie vandaan komt? Ja, dat betekent letterlijk begeestering. De vraag is dus, welke geest is het? He? Ja, misschien zijn we hoogmoedig en zeggen dat is onze eigen geest die het uitdenkt. Ja, misschien wel. Dat weet ik niet, misschien wel, maar het kan ook wel een andere geest wezen. Dat kun je niet meer controleren. Nee? Daarom is het zo onbetrouwbaar. Je hebt maar één betrouwbaar ding hebben we maar, dat is het woord van God. Het één verstandig ding om te doen is geloven wat het woord van God zegt. En in ieder geval is het zo dat de Godsgeest ons in de waarheid leidt, maar dat veronderstelt wel dat wij de waarheid lief hebben. Er zijn helaas kinderen gods die de waarheid niet lief hebben, maar goed, maar als wij de waarheid lief hebben, de waarheid zoeken, dan hebben we ook de garantie dat wij die vinden. En dat komt omdat de geest ons in alle waarheid leidt. Het zij doordat de geest ons dit woord van God geschonken heeft, het zij doordat de geest in ons woont en ons wijst op hetzelfde woord van God. Dat wil zeggen, hoe je het ook bekijkt, komt toch op hetzelfde neer dat die geest ons leidt. Maar daar staan tegenover verleidende geesten en dus demonische leringen die de mensen inderdaad niet slechts aftrekken van de schrift, maar het staat hier zelfs andersom. Ik weet niet of u dat opgevallen is, maar er staat niet dat demonen zich verleidende geesten of demonen zich begeven tot de gelovigen, maar dat gelovigen zich begeven tot verleidende geesten. Ja, heel bewust dus. Het gaat dus om hen die heel bewust het woord van God afwijzen. Ik bedoel dus natuurlijk een deel van het woord van God afwijzen. En dan liever iets anders geloven. En iets anders is al gauw afkomstig van demonen.
Maar dat kan toch ook wel gauw gebeuren door onkunde of zelf helemaal niet op de hoogte zijn van wat God leert.
Dat is natuurlijk zo, maar daar moet ik meteen wat bij zeggen, want als ik daar ja op zou zeggen, zou ik daar meteen de werking van de geest gods ontkennen. Hoe zal ik dat nou eens uitleggen, hè? Ik kan het niet uitleggen, ik kan alleen zeggen wat mijzelf overkomen is, hoe het mij vergaan is. Ik heb nooit heel bewust de Bijbel bestudeerd van nou wil ik het weten of ik wil graag heilig gemaakt worden of ik wil graag in de weg van de Heer zijn. Het enige wat ik mij herinner, dat is niet zoveel hoor, He, want je moet vergeten wat hetgeen achter is, zegt de apostel Paulus. Maar hetgeen ik mij herinner was dat ik graag wel de waarheid wilde weten. Wel graag wilde weten hoe het echt zat. He, gewoon voor mezelf, niet om het uit te dragen of zo. Want dat leek me nou ook zo leuk niet. He, dat kon ik ook nog uit ervaring weten, ook trouwens, dat het zo leuk niet was. Maar ik wilde wel graag weten hoe het zat. En dan ga je zoeken. He, dan blijken bepaalde dingen niet te kloppen. Bepaalde dingen heb je geen antwoord op. Kun je niet met elkaar in overeenstemming brengen. Ga je zoeken. Ja, waar dan ook. He, en dan lees je, moet je allemaal goed van schrikken. Nou hoor, dan lees je boeken van de Zevende-dags Adventisten. En van de Mormonen. En van de Jehovah's Getuigen. En van Spiritisten. En van, nou, ik zal het niet veel, niet meer noemen. Nou, he. Maar ik heb heel wat afgelezen, ja. Maar één ding wist ik altijd. De Bijbel heeft gelijk. Ik had natuurlijk wat meer de Bijbel moeten lezen gewoon. Maar ja. Maar goed, toch ben ik wel blij met wat ik gelezen heb, wat ik bestudeerd heb. Omdat het me uiteindelijk gewezen heeft toch op de schrift. Op een of andere wijze. Wat ik nou maar zeggen wil is dit. Niet dat het zo nuttig is om al dit soort dingen te bestuderen. Maar wat wel nuttig is, is op zoek te zijn naar de waarheid. En als je echt eerlijk de waarheid zoekt, nou dan vind je die. Ja, dat is wat de schrift zegt. Over de wijsheid wordt gezegd in de spreuken, wie mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Wij zeggen dat gaat over Christus, zeg ik dat is waar. Maar het staat over de wijsheid. Wie dat vroeg zoekt, zal het vinden. Dan moet je ook eerlijk zoeken. Niet, moet je niet gaan zoeken zoals die man die onder een lantaarnpaal aan het zoeken was naar een portemonnee. Die ergens een eind verder verloren had waar het donker was. Hè? Indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat is een van God begeren. God geeft dat. Zo zonder meer. Dan komt wel eens anders uitpakken dan wij dachten. Dan moet ik ook zeggen dat het anders uitpakt dan gepakt heeft dan ik dacht ooit. Dat is echt zo. Maar het werkt zo wel. Iemand die eerlijk zoekt, vindt. En dat kan dan een poosje duren, maar je vindt het absoluut.
En wij zullen ook dat. We hebben ook de garantie van God dat wij niet boven vermogen verzorgen worden.
Is ook zo.
Met de zoekers van de uitkomst als van. In al die gevallen dat je denkt bij jezelf, ik weet het niet. Dan mag je verzekerd zijn dat God steeds jou al duidelijk wil maken welke kant op.
Ja. Maar als je alleen al zegt, ik weet het niet, ben je al een heel eind op streek. Alleen denk niet dat je filosoof moet worden, want als je filosoof wordt, hou je daar op, hè? Met ik weet het niet. Ja, dan moet je op vertrouwen dat de Heer dat geeft. Dat is inderdaad zo. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens de Heer om wijsheid gevraagd, maar nooit zo gedacht van, ha fijn, nou krijg ik wijsheid of zo. He? Maar ik had het gewoon even nodig. He? En ja, ik bedoel, je hoeft er niet zo hoogdravend bij na te denken, maar de Heer doet het.
Er staat namelijk, de beginsel der wijsheid is de vrezen des Heeren.
Juist. En als je daar nou inderdaad begint, ik moet zeggen, ik heb altijd geloofd dat het waar was wat in de Bijbel stond, maar ik heb niet altijd geweten wat in de Bijbel stond.
Nou, dat is nou precies wat ik bedoel. De meeste gelovigen weten niet wat staat in de Bijbel.
Ja, nou dat is het probleem.
Daardoor zijn ze blanco en wordt misbruik gemaakt. Ja. Enzovoort de situaties door.
Ja. Het is mij ontstellend duidelijk geworden dat al die misverstanden die er over de Bijbel bestaan, allemaal ontstaan zijn uit de vooroordelen die men had voordat men de Bijbel las. Ik had gisteren alweer een gesprek met iemand over de Sabbat, wat de Sabbat voor een ding was. En er kwam meteen weer dat verhaal van de Sabbat, dat is de zaterdag. Of een erkende Joodse feestdag. En dat is het misverstand. Dat hebben ze ergens opgedoken, ergens geleerd. Maar dat is niet Bijbels. Maar men benadert de Bijbel vanuit die gedachtegang. Een Sabbat kan zijn een gewone Sabbat, een gewone zaterdag. Maar het kan ook zijn de eerste dag van het feest van ongezuurde brood. De eerste dag van Loofhuttenfeest. De eerste dag van het Wekenfeest. Het is niet zo. Althans in de Bijbel niet. En meer van die dingen. Men denkt dat de Joodse dag begint 's avonds. Duurt van zonsondergang tot zonsondergang. Waar heeft men dat nou vandaan? Dat is niet zo. Lees de Bijbel, je zult merken dat het niet zo is. En ik heb het zelfs zo sterk meegemaakt. Dat, ik geloof dat het oude Neel was trouwens. Maar die zegt, de Joodse dag loopt van 's avonds tot 's avonds. Alleen behalve in Genesis 1.
Zeg je
Nou, dat je daarom lacht, dat is voor uw rekening natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel vreemd, hè? Het is namelijk niet zo. Genesis 1 is geen uitzondering. Daar is het avond geweest, morgen geweest. En dan weten we, als het goed is, niet of hij weet, dat avond is inderdaad tot aan middernacht na de zonsondergang. En de ochtend, de morgen, tenminste dat woord voor morgen, betekent vanaf middernacht tot aan zonsopgang. De nanacht dus. Het donkerste deel van de nacht. En als dat voorbij is, dan is de dag om. En elke Jood weet dat de dag begint 's morgens vroeg bij zonsopgang. Daar beginnen de uren te tellen. En anders dan moet hij zijn eigen Mishnah maar eens lezen. Want daar staat het keurig in dat de dag begint 's morgens bij zonsopgang. Er is alleen één uitzondering, dat is de Sabbat. Maar waarom nou dat misverstand, hè? Kijk, er zijn zoveel misverstanden gerezen rondom bijvoorbeeld de dagen van de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. En van over 3 dagen en 3 nachten wat het dan betekent. Er wordt de grootste onzin over verteld, omdat men niet gewoon de Bijbel leest. Omdat men vooroordelen heeft, die heeft men ergens gehoord, weet ik waar, hè? En doet er ook niet toe. Maar men kan dan de schrift niet meer lezen. En dat is de grote fout, dat moet je afleren. Je moet de moed hebben, werkelijk de moed hebben om je af te vragen van ja, dat heb ik wel altijd zo geleerd en ik geloof het ook eigenlijk wel zo, maar waar staat dat nou eigenlijk in de Bijbel? Alleen moet je er dan verdacht wezen dat het wel eens kon zijn dat het nergens in de Bijbel staat, omdat het niet zo is. En dat heb ik meerdere malen gehad, ja. Dingen niet waar zijn. Ik heb ook altijd gedacht van koningschap van Christus, dat is in de toekomst. Dat komt straks pas. Het is niet waar. Het is een halve waarheid, maar het is dus niet waar. En meer van dat soort dingen, die moet je leren. Nou, daar gaat het om. Als je eerlijk bent en eerlijk de Bijbel leest en je afvraagt van ja, ik geloof dit wel, maar waar staat het nou in de Bijbel? Nou ja, dan bestudeer hem en accepteer wat je vindt. En als je het dan verkeerd vindt, dan is maar te hopen dat je daarop op de rechte weg gebracht wordt. En daar vertrouw ik op, dat doet de Heer wel. Dat kan misschien wel eens even duren, maar dat zou best wel kunnen. Hè? Ik heb me jarenlang eerlijk aflopen vragen, hoe is het nou in vredesnaam mogelijk dat wij op zo'n planeetje leven in een onmetelijk heelal, en dat wij als mieren hier lopen op een klein bolletje wat je in de hele ruimte niet terugvindt, en dat God op aarde kwam, op deze aarde, en net als ons werd, en stierf aan een kruis. Ik heb het nooit kunnen begrijpen hoe dat nou kon. Ik denk, maar ja, het is zo, dus zou wel zo wezen. Hè? Totdat er iemand me opwees ooit een keer dat dat ook helemaal niet zo in de Bijbel staat. Sterker nog, dat het volstrekt onbijbels is. Nou, en dan vind je het antwoord. Alleen daar schrik je van. Want dan blijkt het dus niet te zijn dat het heelal oneindig is en dat er oneindig aantal sterren zijn. Dat is ook onzin, want de Bijbel leert het anders. Ik had het moeten weten, maar ik had er altijd overheen gelezen. Maar ik ben God dankbaar dat ik de tip gekregen heb van denk erom, het staat anders in de schrift. Dat je op het idee moet komen om alleen zo'n gedachte al te toetsen aan de schrift. Er is soms wat voor nodig, ja. Achteraf zeggen, ben ik toch stom geweest al die tijd. Dat ik het niet gezien heb. Maar dat is met meer dingen natuurlijk zo, hè. Maar je moet de eerlijkheid hebben om te geloven. En achteraf moet ik eerlijk zeggen, ik mag dan aardig wat gelezen hebben in het verleden. Dat is ook echt wel zo. Maar tegenwoordig lees ik nooit meer wat. Niks. Hè? Ja, Asterix. Asterix, dat is om een Latijn op te halen. Ja, natuurlijk. Dat is bijzonder interessant. Maar daar houdt het ongeveer bij op, want het enige wat overblijft is inderdaad de Bijbel. Ja. En dat is waarheid. Ik weet wel, dat moet je leren. Ik heb het ook moeten leren. Maar ik ben blij dat de geest dat zo geleid heeft. Ik heb het zo niet geleid. En een ander heeft dat ook niet gedaan bij mij. Dat is helemaal wel duidelijk. Maar, hè? Ja. Nee, maar het gaat erom dat de Heer dat doet. Hè? Als je maar eerlijk bent, dan komt het verder vanzelf in orde. Nou, dan gaat het hier ook om, wanneer wij dan maar vasthouden aan het woord, aan geloof in het woord, dan zijn we ook niet gevoelig voor verleidende geesten en leringen der duivelen. Dan kunnen we ze ter kennis nemen en dan zeggen we, ja, maar zo kan het niet zijn, want in de Bijbel staat het anders. En dan ben ik meteen weer terug bij onze onderneming van onze Bijbelschool hier, zal ik maar zeggen. Nederlands Bijbelstudiecentrum heet dat, hè? Ja. Waarbij we inderdaad alleen de Bijbel bestuderen. Mensen zeggen, ja, wat, wat weten onze kinderen, wat weten onze jongelui toch weinig van de islam. Ik was een keer, zal ik eens vertellen, stiekem, hè. Ik was een keer op een docentenvergadering van het BBS. Ik zal het eerlijk vertellen. En toen werd de brandpunt bijbelscholen. En daar was... En er werd de vraag gesteld door sommigen van... Ja, wat weten onze mensen, onze kinderen, onze jongelui toch weinig van het mohammedanisme en van het boeddhisme. En dat maakt zo'n opgang hier in Nederland. En wij als christenen, mensen die bereid zijn om van de Heer te getuigen... die moeten daar toch, moeten toch weten waar ze mee te maken hebben. Ze weten toch waar ze tegen te strijden hebben en zo. Wat weten ze er tegenwoordig van? En toen was het even stil. En toen mijn oom Jo, die was daar aanwezig. En die zei, gelukkig niks. Nou, en toen stokte de discussie natuurlijk even. Hè. Ik zal u niet vertellen hoe het verder gegaan is. Maar ik was het helemaal met de spreker eens. Gelukkig niks. Daar hoef je ook niks van te weten. Je moet weten wat de Bijbel zegt. En als je dan ooit met een andere leer in aanmerking komt... dan kun je gewoon zeggen, ja, maar de schrift zegt... Dat is wat je toch moet weten. Want je hoeft niet te weten waarin zij fout zijn. Je moet weten waarin wij goed zitten. Om het dan maar heel eenvoudig te zeggen. Hè?
Ik wil niet dat je ons oneens bent. Integendeel. Maar alleen denk ik dat het soms nuttig kan zijn. Om te weten hoe je het beste het evangelie kunt brengen.
Ja.
Op een bepaalde wijze.
Ja.
En daarvan heb je het nodig. Dat je bijvoorbeeld weet dat je nooit moet zeggen van Mohammed is waardeloos. Want dan werkt dat dus even helemaal
aanvullend
bij die mensen.
Dat is waar. Dat is nou een typisch negatieve boodschap, terwijl wij een positieve boodschap... Het is de waarheid trouwens. De waarheid kan ook negatief onder woorden gebracht worden. En als je het niet positief kunt zeggen, ik doe het dan maar negatief. Maar het blijft natuurlijk zo dat als je bij wijze van spreken wil gaan bedrijven onder orthodoxe Joden, dan is het erg verstandig om op de hoogte te stellen van hun doen en laten, van hun wereldbeschouwing, hoe gedachten zijn ze ongeveer. Dat kun je nooit helemaal peilen, dat hoeft ook helemaal niet. Het is alleen te hopen dat zij onze gedachten kunnen peilen en dat ze kunnen leren wat wij geloven. Maar als je daarop richt, zou je dat moeten weten. Maar dat beschouw ik als een specifiek... specifieke kennis onder specifieke omstandigheden. He, maar als het gaat over de algemene kennis van een gelovige, hij moet het woord van God kennen. Dat is alles. He?
Ja, maar ik geloof, ik wil even inhaken hier op deze zuster, die zit dat nou wel. Maar dan kan je maar bezig blijven, want je hebt er net een aantal opgenomen. Dan moet je ook weten wat je hoofd staat uit in de massa.
Ja.
Dan moet je weten wat de Bachman is. En gaat zomaar door, ja. Dan ben je meer met die bassen.
Nou,
als met je eigen studie eigenlijk vanuit het woord.
Ja, jammer van
het. En dat vind ik een hele moeilijke opgave.
Nou, dat is nou...
Maar het is ook net wat u zegt, het is heel gericht. Als je te maken hebt met Mohammedanen, dan is het nuttig om in zijn algemeniteit en bestudeer de Koran nu hoor.
Ja. Nee, de bedoeling is van de prediking dat zij weten wat wij geloven en niet dat wij weten wat zij geloven. Ja, laten we dat nou vasthouden. En het is inderdaad waar... En dat is het grote gevaar. Als je daaraan begint met je daarin te verdiepen, dan is daar het eind van zoek. En dan weet ik zeker, dan kom je aan de Bijbel niet meer toe. Dat is in het algemeen zo. Tenzij dan het God genade geeft dat je ooit nog eens een keer van die weg terugkomt. Want dat kan natuurlijk wel. Maar laten we goed zien dat hier staat afvallen van het geloof. Dat gaat niet om afvallen van eeuwig leven. Want dat kan niet. Daar kan je niet van afvallen. Maar het gaat om afvallen van het principe waardoor wij zalig zijn geworden. Zoals het in Galaten wordt uiteengezet. Waar gezegd wordt, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Enzovoorts. Hè? Want daar gij met de geest begonnen zijt, voleindig gij in het vlees. Dat is het principe. Hè? We zijn begonnen in de geest. We zijn begonnen bij opstanding. Bij leven onder de genade. Bij wedergeboorte door genade. Het is vanzelfsprekend dat we daarna uit genade leven en uit geloof. En dus vasthouden aan het woord van God. Dat is de bedoeling. Zie, en daar spreken deze teksten over. Dit was 1 Timotheüs 4. Nou, daar heb ik ze eigenlijk wel mee gehad. Ik geloof dat ik alleen 2 Korinther 6 nog niet genoemd heb. Uit het lijstje wat ik hier voor me heb liggen. Ja, 2 Korinther 6. Maar daar vinden we in wezen geen nieuws. Daar staat in vers 1. En wij als medearbeidenden bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. En dan vervolgens, want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u gehoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. En het gaat erom dat die genade Gods uit vers 1 samenhangt met de dag der zaligheid en de aangename tijd uit vers 2 en uit Jesaja 49, waaraan het ontleend is. Het gaat om dus dat de genade Gods uit vers 1 genoemd wordt als de aanduiding van een periode, eigenlijk als de bedeling van de genade Gods, de tijd namelijk waarin wij leven. Je ziet, het gaat niet in de eerste plaats om dat we behouden geworden zijn en de behoudenis verliezen, maar het gaat om dat we onder de heerschappij van de genade zijn terechtgekomen door wedergeboorte en dat we door die genade vervolgens ook inhoud kunnen krijgen aan ons leven. Dat wil zeggen dat ons leven daar inhoud door krijgt. En wanneer we niet uit genade leven, wel, dan krijgt het geen inhoud en dan is het dus ijdel, leeg of gewoon, het woord wat hier gebruikt wordt, tevergeefs. Dat is precies hetzelfde. Tevergeefs betekent gewoon leeg. Althans in de grondtekst. Het punt is dus dat wij staan in de genade. Nou blader ik een heel eind terug, dat is Romeinen 5 en daar eindig ik dan mee. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Denk maar aan de koning des vredes, hè? Melchizedek, de koning van Salem. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door de opstanding van Christus, volgens het voorgaande vers, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. De Hebreeënbrief zou zeggen tot deze genade troon, maar dat maakt natuurlijk geen fundamenteel verschil. In welke wij staan, want wij staan in de genade en daarom roemen wij in de hoop, de verwachting dus, van de heerlijkheid Gods. Wij staan nu in de genade, wij staan nu onder de heerschappij van de genade, voor de troon der genade, voor onze hoge priester. En wat wij verwachten is wat Israël ook verwachtte op de grote verzoendag als de hoge priester in het heiligdom was. Namens wij verwachten dat hij naar buiten zou komen, dat hij ten andere malen zou verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. En dat is van ons ook zo. En daar gaat het om. Wij staan in de genade en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, want we zijn een hoop zalig geworden. En daarom roemen wij in de Heere en in alles. Daarom danken wij in alles. Daarom verblijden wij ons in alles. Enzovoorts. Omdat wij een hoge priester hebben die ons behoud juist zeker stelt. En het is te hopen dat wij dat weten, geloven en ook in de praktijk daaruit leven. Amen.